Welkom bij de masterclass van vandaag over hoe leert je hond. Superleuk onderwerp weer. Ik heb er onwijs veel zin in. Dus we gaan lekker starten. Ik ga de presentatie weer wat groter voor je maken, zodat je goed mee kunt kijken. En heel even kort wil ik het met jullie hebben over wat bepaalt het gedrag van de hond. En nou, er is een heleboel over te vertellen. Ik heb er ook niet voor niets een aparte masterclass aan gewijd. Maar ook voor die vandaag ontkom ik er niet aan om heel eventjes kort een paar dingen te herhalen. En eventjes aan te stippen. Wat bepaalt het gedrag van je hond? Waarom doet een hond wat hij doet? En als ik het dan over gedrag heb, dan heb ik het over alles wat een hond kan doen of alles wat een hond niet doet. He, dus niet alleen maar als je een oefening met hem doet die hij dan wel of niet uitvoert. Ja, maar ook slapen is gedrag en eten is gedrag. He, ook allerlei, ja, alles wat je bij je hond kan zien. Nou, op momenten dat je met hem dus aan het oefenen bent, maar ook in allerlei dagelijkse situaties. Dat versta ik allemaal onder gedrag. En ja, wat zorgt er nou voor dat de ene hond in een bepaalde situatie het ene gedrag vertoont en de andere hond in eenzelfde situatie iets anders doet? Nou, ik heb daar een filmpje van voor jullie. Dus even kijken. Ja, deze is het. Kijk maar eventjes mee naar een voorbeeld van verschillend gedrag van honden in eenzelfde situatie.
Koira pysähtyy, mutta tulee perille.
Hei. Istu.
Ja selkeästi Esmi saa heti vainun siitä, että lähellä on lenkkimakkaraa.
Noin. Hieno istu.
Upeasti Esme menee koko houkutusten highwayn, ei epäröi.
Ja, nou, wat bepaalt dus, ja, ik zei het al, wat zorgt er nou voor dat de verschillende honden in eenzelfde situatie zich anders kunnen gedragen? Wat bepaalt het gedrag van de hond? Ik heb hier nog een keer, ik zei het al, in een andere masterclass besteed ik er uitgebreider aandacht aan al deze factoren. Nu ga ik er even snel doorheen. Karakter speelt natuurlijk een rol. Karakterbouwplan met daarin meegenomen, zeg maar, de persoonlijke talenten van een hond, maar ook gevoeligheden en ook soms beperkingen daarin. Hoe je hond zich voelt, speelt natuurlijk ook een rol in wat bepaalt het gedrag van de hond. Om eventjes het filmpje van net als voorbeeld te nemen. Misschien was het wel zo dat de laatste hond 2 dagen geen eten had gehad. En de andere honden daarvoor hun buikje nog rond hadden gegeten. We weten het niet. Vroege ervaringen, dus de socialisatie van de honden, spelen mee in. Ook uiteindelijk dus hoe je hond zich op latere leeftijd in een bepaalde situatie zal gaan gedragen. De omgeving speelt een rol. Natuurlijk, jij als baasje speelt een rol. En waar we het vanavond uitgebreider over gaan hebben en waar we waar jullie ook heel veel over gaan leren, is wat de hond leert. Wat de hond heeft geleerd. Ik zei het al, dat laatste onderwerp, hoe je hond leert, wat hij leert, daar gaan we vanavond dieper op in. Maar ik noem al die factoren, die komen heel vaak terug en dat is niet voor niks. Het is gewoon heel goed om ons te blijven realiseren dat er veel factoren meespelen. En je moet dat zien als dat die samen in een soort ingewikkelde formule gaan. En de uitkomst daarvan is het gedrag van je hond op een bepaald moment. Vanavond dus, hoe leert de hond? Een van die factoren die er uiteindelijk voor zorgen dat je hond een bepaald gedrag gaat vertonen. Er zijn 2 manieren waarop honden leren. En dat wordt ook wel klassieke conditionering en operante conditionering genoemd. Maar die termen mag je wat mij betreft meteen weer vergeten. Maar ik wil wel even kort met je aanstippen wat de verschillende manieren zijn waarop de hond leert. Wat dat dan betekent. Een paar voorbeelden daarvan, zodat je... ik denk dat het je heel erg helpt om je hond te begrijpen. Ik denk dat het je heel erg helpt om een plan voor hem te maken. Als je ergens tegenaan loopt, als je hond iets wil aanleren. Of misschien heeft hij bepaald ongewenst gedrag waar je mee aan de slag wil. Hoe leert de hond? Als eerste leert hij, en dat is het zogenaamde Pavlov-effect, klassieke conditionering. Wat houdt dat in? Je kunt dat voor je zien als een soort kettingjes van gedrag. Tenminste, dat is voor mij altijd een soort ezelsbruggetje geweest. Kettingen van gedrag. De hond gaat bepaalde patronen herkennen. Hij gaat anticiperen op wat komen gaat. Ik zei het net al, het zogenaamde Pavlov-effect. En... ik ga zo meteen ook eventjes wat voorbeelden noemen van die kettingen van gedrag. Maar er is nog een manier, dat is zogenaamde operante conditionering. Dat is dat je hond leert van de directe consequentie van zijn gedrag. Dus wat levert iets op? En dat wordt ook wel de wet van succes genoemd. Dus door een bepaalde ervaring, positief of negatief, leert je hond. Als die een verband kan leggen tussen een bepaald gedrag, wat hij vertoont en het gevolg daarvan, neemt hij dat mee voor de volgende keer. Een paar voorbeelden van kettingen van gedrag. Ik zei het al, dit is als je hond ergens op gaat anticiperen. En dat is misschien wel het meest bekende voorbeeld ervan, is bezoek ontvangen. Als jij een puppy in huis krijgt of soms ook zelfs als je een oudere hond hebt en je verhuist of je hebt een oudere hond en je neemt een nieuwe bel, dan in eerste instantie reageert je hond niet op het geluid van de bel, tenzij je hond er van schrikt bijvoorbeeld. Maar bij een pup die in een huis komt, de eerste paar keer, is dat geluid van die bel, dat is neutraal. Het betekent nog niks voor hem. Wat het gaat betekenen, is dat de bel geassocieerd gaat worden, die gaat bezoek aankondigen, of die gaat nou ja, de mogelijkheid van bezoek aankondigen. Hè? De bel gaat staan voor, er komt misschien iemand binnen. En van die bel vind je hond niks, maar van dat bezoek of van de mogelijkheid dat er bezoek komt, daar vind je hond wel wat van. Dus dat bezoek, dat levert, hè, dat zorgt ervoor dat je hond opgewonden raakt, dat hij blij wordt. Misschien dat hij onzeker of bang is, dat kan natuurlijk ook. En doordat het bezoek aangekondigd wordt door de bel, hè, dus je hebt altijd eerst de bel, dan gaat de deur open en komt dat bezoek binnen, gaat je hond bij het horen van de bel anticiperen op, hey, er komt mogelijk bezoek aan. En gaat hij al bij het horen van de bel, wordt hij al opgewonden. Dus na een aantal herhalingen. He, zo was het ook in dat Pavlov-experiment. Was dat ook wat ze uiteindelijk als soort zij-effect ontdekt hebben. Want daar ging het in eerste instantie helemaal niet om. Maar daar was het ook. Ze lieten een bel horen. En na het horen van die bel gaven ze de hond vlees. En na een aantal keer zagen ze dat de hond al bij het horen van de bel begon te kwijlen. Dus de honden gingen ook bij het horen van de bel, wisten ze al wat er ging gebeuren. Ze anticipeerden al op het krijgen van het vlees. En bij het horen van de bel, dus nog zonder dat het vlees, dat ze het vlees hadden waargenomen, begonnen ze wel al een bepaald gedrag te vertonen. Ze gingen kwijlen. Nou, uitlaten is daar ook zo'n, denk ik wel, bekend voorbeeld van. En je hond vindt wandelen leuk. Of soms als puppy zijnde. Of als je hond het heel spannend vindt, als die wandelen niet leuk vindt. Dan zie je het soms omgedraaid. Dan is het, het wandelen en het naar buiten gaan, dat is spannend. Nou, dan zie je soms dat als je de lijn pakt. He, als je hond het leuk vindt, dan zie je bij de lijn pakken de leuke emotie naar boven komen en het gedrag wat daarbij hoort. Dus je pakt de lijn en je hond die wordt al blij. Als je hond het niet leuk vindt, ja, dan is dat hetgene, omdat hij al weet wat er gebeuren gaat, dan is dat hetgene waar hij op anticipeert. En dan pak je de lijn en dan loopt je hond misschien weg, omdat hij het misschien niet leuk vindt. Nou, dit zijn voorbeelden dus van Pavlov-effect. Dus verschillende prikkels die aan elkaar gekoppeld worden. Vandaar ook dat ik het ook wel kettingen van gedrag noem. De hond weet al wat er gaat gebeuren. Hij anticipeert op dingen die er komen gaan. Leert de hond nog op een andere manier. Zogenaamde operante conditionering. En dat is dat hij dus leert van de consequentie van zijn gedrag. Dus hij vertoont een bepaald gedrag. En registreert dat dat een gevolg heeft. En als de ervaring voor jouw hond positief is, dan als het in de ogen van jouw hond een bepaald gedrag iets oplevert, krijgt de hond een beloning, heeft hij succes met iets, dan neemt de kans op dat gedrag toe. En er staat hier bewust. Misschien vraag je je af, waarom heb je de kans op onderstreept? Nou, dat is heel, dat heb ik bewust gedaan. Omdat het niet altijd meteen zo is dat de hond na één keer een positieve leerervaring, na één keer beloond te zijn geweest, meteen zijn gedrag helemaal aanpast. De kans op dat gedrag is wel toegenomen. Het wordt als onderdeel van al die factoren, wordt zo'n leerervaring die beloond is, die wordt meegenomen in die formule. Maar zoals ik al zei, er zitten ook andere dingen in de formule. En misschien ook een heleboel andere leerervaringen die ook meegenomen worden iedere keer. Dus de kans op het gedrag neemt toe. Soms zie je dat niet meteen direct naar boven komen. Dat kan ook heel moeilijk zijn, dat kan ook heel frustrerend zijn. Als je iets aan het gedrag van je hond wil bijschaven, of als je hond bepaald ongewenst gedrag heeft waarmee je aan de slag wil gaan, en je gaat ander gedrag aanmoedigen, je gaat een alternatief gedrag aanleren, Ja, dan is dit dus de reden dat je niet meteen van de een op de andere dag soms daar het resultaat van ziet. Hè? Betekent niet dat er niks gebeurt, maar je moet je dat voorstellen als dat je een hele tijd, als het ware, zeg maar onder de oppervlakte, zeg maar dat je onder water bent aan het bouwen. En zolang, zolang je onder water bent aan het bouwen, zie je er niet zoveel van. En pas als je een zeg maar sterk genoeg alternatief gedrag hebt, dan ploep, komt het boven water en dan ga je daar iets van merken. Andersom ook, is een ervaring negatief, dus weer vanuit de hond gezien, levert een bepaald gedrag de hond niets op. Hè? Of iets wat de hond vervelend vindt, als de hond dus straf krijgt in zijn ogen, dan neemt de kans op dat gedrag af. En ook hier heb ik een leuk filmpje van. Ik ga hem weer even opstarten. Kijk maar weer even mee. Een mooi voorbeeld van, in dit geval, mensen leren door de consequentie van je gedrag.
Are you finished?
Well, thank you. How thoughtful. Would you like a chocolate?
Yeah, sure. Thanks. Oh, sorry, Sheldon. I almost sat in your spot.
Did you? I didn't notice. Have a chocolate.
Thank you.
You're here a lot now.
Oh, am I talking too much? I'm sorry. Zip.
Thank you. Chocolate?
Yes, please. Oh, hey, Kim. Yeah, you know what? Hold on. Let me take this in the hall.
Okay. I know what you're doing.
Really?
Yes. You're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behavior.
Very good. Chocolate? No,
yes. Nou ja, in dit geval dus de consequentie en positieve ervaringen voor mensen. En ook hier, hè, ik zei het net al een aantal keer, dat vanuit de hond zijn perspectief gezien, is een ervaring positief. Nou, dat zag je ook in het filmpje. Afhankelijk van de persoon, afhankelijk van de hond, kan die iets anders als succes ervaren. Kan die iets anders als beloning ervaren. Nou, ik zei het werkte allebei. Op het moment dat je hond iets positiefs ervaart, als die een beloning krijgt, dan neemt de kans op dat gedrag toe. Als die iets als straf ervaart, als die iets als negatief ervaart, dan neemt de kans op dat gedrag af. Waarom heeft het mijn voorkeur om beloningsgericht te trainen? En waarom zou ik jou dat ook met je hond adviseren? Omdat er zijn een aantal redenen voor. Om te beginnen, straf, hè, dus de hond weer iets willen afleren, de hond willen leren, proberen te leren dat iets niet mag en duidelijk maken dat je wil dat hij iets niet doet, dat werkt remmend. En ja, dan zul je denken, ja, dat is ook precies wat ik wil. Als mijn hond ongewenst gedrag vertoont, ja, dan wil ik hem ook duidelijk maken dat hij daarmee moet stoppen. Ja, maar straf werkt remmend over het algemeen. Dus niet alleen op het ongewenste gedrag, maar je hond wordt sowieso als je op basis van straf je hond dingen wil leren, dan gaat hij sowieso minder durven. En dat is wel logisch natuurlijk. Hè? Ik noem dat ook wel eens koorddansers. Van die honden die niet meer links of rechts durven te stappen of te kijken. Omdat ze bang zijn ergens voor gestraft te worden. Dus dat is een reden dat mijn voorkeur niet heeft. Straf zorgt ook voor onzekerheid. En even voor de duidelijkheid, met straf bedoel ik alles wat allerlei vormen van aversieve maatregelen. Dus dingen waarmee je de hond laat schrikken, fysieke straffen, een ruk aan de lijn, schreeuwen tegen je hond, iets naar hem toe gooien waardoor hij schreeuwt, met de krant ergens een map opgeven zodat hij ermee stopt. Al die dingen die versta ik daaronder. Straf zorgt voor onzekerheid. En dat komt omdat, heeft te maken met dat remmende. Dat je alles in de hond remt. Ook zijn spontaniteit en ook zijn zekerheid en zijn zelfvertrouwen. Maar vooral ook omdat het al te vaak zo is dat een hond, hij weet helemaal niet wat je wel van hem wil. Dus hij kan vaak de straf niet plaatsen. En wat er vaak gebeurt dan, is dat de straf met iets anders geassocieerd wordt dan de bedoeling is. Wij hebben een bepaald beeld van de hond voor ons. En wij willen dat de hond iets doet of we willen dat de hond iets niet doet. Maar voor de hond is dat in heel veel situaties helemaal niet duidelijk. Dus stel je voor, ik zal een voorbeeld noemen, omdat dat gewoon heel typisch en precies beschrijft wat het risico is van straf. Ik ben een keer bij iemand geweest als gedragstherapeut. Ik was bij iemand thuis en die hond was bang voor mensen. En we gingen in gesprek, dat was niet altijd zo geweest. Heel verhaal, lang verhaal kort. Die hond was in het begin zelfs heel enthousiast naar mensen. En die sprong altijd op naar mensen als ze binnenkwamen. Dus die baasjes die hadden ergens het advies gekregen om, als er bezoek kwam en de hond sprong tegen de mensen op, om dan een blikje met muntjes of met steentjes erin naar de hond toe te gooien, zodat hij daarvan zou schrikken, bij zijn achterpoten op de grond, zodat hij daarvan zou schrikken. En dat hij dus op die manier zou leren om niet op te springen. Nou, dat hadden die mensen gedaan. Vanaf dat moment was de hond bang geworden voor mensen. Nou, wat die baasjes hadden hem willen leren, we willen niet dat je opspringt, dus dat gedrag willen we bestraffen. De hond had echter de associatie niet met het opspringen gelegd. De hond zijn focus, die was bij die mensen die op dat moment binnenkwamen. Dus de hond had de associatie van dit negatieve gevoel wat bij die straf kwam kijken, had die gekoppeld aan de persoon die binnenkwam. En was dus vanaf dat moment steeds banger geworden voor mensen. Nou ja, dat soort dingen gebeuren er, dat zie ik gewoon heel veel gebeuren. Wij hebben een bepaald beeld van wat we wel of niet willen. Wij storen ons aan een bepaald gedrag. Bij uitvallende andere honden bijvoorbeeld is daar ook een mooi voorbeeld van. Je hond blaft of valt uit aan de lijn, doet lelijk. Als je een andere hond tegenkomt en we willen hem duidelijk maken, hey, ik wil niet dat je dat doet. Dus we proberen hem dan te straffen op het moment dat hij uitvalt naar een andere hond. Wat de hond in vrijwel alle gevallen leert, is niet dat het uitvalgedrag ongewenst is, maar de hond legt de associatie, er komt een hond aan, dat vond ik al niet tof, en nu heb ik ook nog een boos baasje die me nog een vervelendere ervaring daarbij geeft. Straf kan ook als beloning werken. Ook daar geldt weer, als bepaald ongewenst gedrag bedoeld is om aandacht op te leveren, ja, dan is zelfs negatieve aandacht, kan aandacht zijn voor de hond. En kan dus voor de hond als een beloning werken. En net zo belangrijk, straffen is gewoon niet leuk om te doen. Dus, nou, dat eventjes over waarom eigenlijk belonen en waarom geen straf gebruiken. De rest van de masterclass gaan we ons focussen op, ja, hoe kunnen we de hond dan dus iets nieuws aanleren? He, want we gaan denken in aanleren en niet in afleren. En nou ja, nog even los van al die dingen die je net hebt voorbij zien komen. Je kan eigenlijk een hond niet iets afleren. He, in de zin van, je kan niet iets een bepaalde leerervaring, die kun je niet wissen uit zijn systeem. He, er is niet zoiets als een backspace knop, zeg maar. Je kunt niet iets ontleren. Dus nou ja, we gaan ons focussen op nieuwe dingen aanleren. Of als je ongewenst gedrag wil aanpakken, misschien alternatieve dingen aanleren die niet samengaan met het ongewenste gedrag. En die dan uiteindelijk dus ja, groter en sterker worden dan het oude ongewenste gedrag. Het probleem hiermee, of nou ja, wat voor ons baasjes vaak lastig is, maar ook voor de hond lastig kan zijn, is dat als we de hond iets nieuws gaan aanleren, dat tijd nodig heeft. Ik zei het net al, ja, het heeft tijd nodig om boven water te komen, als het ware. Het heeft tijd nodig, ga maar bij jezelf na, als jij zelf iets nieuws moet leren, dan heeft dat ook tijd nodig. Als jij auto leert rijden bijvoorbeeld, ja, dan ga je ook niet de tweede les de snelweg op, want je moet eerst die auto leren besturen. Als je een nieuwe taal wil leren, dan begin je eerst met woordjes leren. En dan ga je niet meteen in dat vreemde land, of dan kun je niet meteen in dat vreemde land op straat met een wildvreemde in die vreemde taal een gesprek voeren. Nou, waar we dan met de hond vaak tegenaan lopen is, laat ik als voorbeeld lopen aan de lijn nemen. Lopen aan de lijn is ook een vaardigheid, iets wat je de hond wil aanleren. Hè, of in ieder geval ontspannen aan de lijn lopen. Lopen aan de lijn zonder te trekken. Dat is iets ja, wat ook tijd nodig heeft om je hond te leren. Alleen, ja, terwijl je het een bent aan het aanleren, wil je wel al met je hond op pad. En je hebt die lijn gewoon nou eenmaal nodig voor zijn veiligheid. En zo geldt het voor een heleboel andere dingen ook. He, je wil, ja, de meeste dingen die ik in ieder geval mijn hond wil aanleren, die zijn, en waarvan ik vooral wil dat mijn hond ze heel goed beheerst, zijn dingen die ons helpen in praktische situaties. Bijvoorbeeld de hond naar zijn plaats kunnen sturen. En dat hij snapt dat hij daar moet blijven, totdat ik zeg dat hij er weer vandaan mag komen. Maar dan vind ik het ook fijn als dat werkt als we zitten te eten. En dan vind ik het ook fijn als dat werkt als er bezoek komt. Nou ja, hè, dus. Maar ja, terwijl ik ben aan het oefenen om de hond te leren op zijn plaats te blijven tijdens het eten, ja, gebeurt het natuurlijk ook in de tussentijd, ja, dat ik wil eten en dat mijn hond nog niet zo ver is, dat hij al de hele maaltijd op zijn plaats kan blijven. Nou, wat we daarvoor gaan doen, is dus onderscheid maken tussen trainingsmomenten en tussen, zeg maar, managementmomenten. Op de trainmomenten, ja, de naam zegt het al, dat zijn de momenten waarop je de hond iets nieuws gaat aanleren, waarop je hem, ja, met hem gaat oefenen en die vaardigheden verbetert. Ja, hoe je dat gaat doen, daar gaan we zo meteen nog wat dieper op in. Wat dingen zijn waar je op moet letten. Maar nou ja, al die andere keren, nou, dat het gedrag dus nog niet klaar is om te gebruiken, dat je nog niet op het niveau zit waarop je het eigenlijk wil hebben om het echt nuttig te laten zijn, ja, moet je even creatief zijn. En heb je een beetje management nodig in die tussensituaties. En wat je zult merken is dat de verhouding langzaam verschuift. In het begin, als je je oefengedrag, dus de vaardigheid, als je daar nog niet zo heel veel aan hebt getraind, dan heb je veel management nodig en kun je een klein beetje terugvallen op je training. Naarmate je meer met hem oefent en die vaardigheid zich ontwikkelt, ja, heb je steeds minder management nodig en kun je stap voor stap steeds meer terugvallen op het geleerde. Nou, wat zijn, wat nou dus als je iets nieuws wilt aanleren? Nou, ik zei het al, alle gedrag, je hond leert door de consequentie van zijn gedrag. En dit is iets wat we allemaal denk ik wel een keer voorbij hebben zien komen. Beloon, gewenst gedrag. Maar ja, wat is dat dan? Hè? Want dat is wel heel algemeen en heel groot. En met alleen dat, komen we er niet. Want dat is te weinig concreet. Wat is dat gewenste gedrag? Hè? We moeten aan de ene kant dus ons even goed nadenken over hoe gaan we dat wat wij in ons hoofd hebben als gewenst gedrag, hoe gaan we dat naar de hond toe communiceren? Wat moeten we hem daar eigenlijk voor aanleren om ervoor te zorgen dat hij begrijpt wat we hem willen leren? En hoe belonen we de hond eigenlijk? Nou, ik heb niet voor niets, er is ook weer een hele aparte online masterclass over het belonen van je hond, over het gebruik van beloningen en over het afbouwen daarvan. Maar ook hier ontkom ik er weer niet aan om wel eventjes een bruggetje te maken en om een aantal dingen daarover te vertellen. Gewenst gedrag belonen. Wat betekent dat dus wat concreter? Dat je erover nadenkt. Hoe kun je jouw hond succes laten ervaren en dus voor hem succes? Wat vindt jouw hond de moeite waard? Wat vindt hij leuk? Wat wil hij? Laat je hond succes ervaren met gedrag waarvan jij wil dat hij er beter in wordt. Dus denk na over, welke dingen wil mijn hond graag doen? Een beloning, gewenst gedrag belonen, is niet alleen maar je hond een brokje geven. Is niet alleen maar je hond aaien. Sterker nog, er zijn een heleboel honden die je helemaal geen plezier doet met een aai. Of in ieder geval, die je niet in alle situaties een plezier doet met een aai. Dus een beloning kan ook heel breed zijn. Dus nadenken over wat ervaart jouw hond als succes. Wat in een bepaalde situatie, op een bepaald moment, kan ieder moment anders zijn, kan per hond verschillen. En ja, wat wil jij graag wat hij beter in wordt? Wat wil jij graag dat hij oefent? En dus zorg ervoor dat gedrag waarvan jij wil dat de hond het zal herhalen, hem ook iets oplevert wat hij de moeite waard vindt. Dus als, en dat gaat ook over, we maken constant bruggetjes. Daarom zijn het ook zoveel masterclasses over zoveel verschillende onderwerpen. Omdat het allemaal met elkaar te maken heeft. Als ik het heb over, stel je voor je bent met je hond aan het oefenen. Je bent aan het oefenen om hem te leren te gaan zitten. Want dat wil je hem graag aanleren. Je bent aan het oefenen om te leren zitten. Je hond doet dat braaf. En jij geeft hem een aai over zijn bol. En op het moment dat je hem die aai geeft, zie je, en dan gaan we een bruggetje maken naar de taal van de hond, zie je aan hem dat hij zich een beetje kleiner maakt, zijn oren in zijn nek legt, dat hij een beetje achteruit deinst. En dan zie je dus eigenlijk aan hem dat hij een beetje onzeker wordt, dat hij een beetje angstig gedrag vertoont, dat hij helemaal niet blij is, helemaal. Blijkbaar die aai op dat moment voor hem helemaal niet de moeite waard vindt. Dat dus voor jouw hond helemaal geen beloning is. Dus ja, denk er goed over na. Wat wil jouw hond het liefste in een bepaalde situatie? Kun jij dat je hond geven? Dat kan niet altijd. Maar het kan heel vaak ook wel als je dat gewenst gedrag belonen, als je dat echt goed begrijpt waar dat over gaat. Dat gaat dus over allemaal verschillende successen. En dat gaat over zoek momenten, mogelijkheden waarop je de hond iets kunt geven wat hij wil. Als jij het belangrijk vindt dat je hond ontspannen aan de lijn ligt lopen zonder te trekken. Nou, dan is het bijvoorbeeld belangrijk dat je hem gelegenheid geeft om te snuffelen op momenten dat hij niet aan de lijn trekt. Hè, dat je zegt, oké, als ik zijn vriendje tegenkom, dan wacht ik eventjes of dat mijn hond heel eventjes mij aankijkt. Of misschien is dat nog te moeilijk in het begin, dat je zegt, ik wacht totdat een half oor mijn kant op is gedraaid en die een microseconde niet aan de lijn trekt. En dan geef ik de hond iets wat hij wil, namelijk eventjes gedag zeggen bij zijn vriendje. Dus bekijk dat echt heel breed. Nou, ik zei het net al, die successen voor je hond, hè, dus ja, waar je je hond mee kunt belonen. Ja, als ik het heb over beloningen, dan denken we vaak aan een aai of spelen. Of dan denken we vaak aan een brokje of iets lekkers. Maar ja, eigenlijk dus alles wat jouw hond als van waarde, wat voor jouw hond van waarde is. Zijn niet altijd dingen die wij leuk vinden. Ook een hap van paardenpoep nemen bijvoorbeeld. Of in een baggersloot springen. Kan jouw hond als een enorm succes ervaren. En daar dus misschien ook iets van leren. En ik zei het net al, die waarde is variabel per hond, per situatie. De ene hond kun je op alle momenten blij maken met een brokje. En de ander is daarin gewoon wat kieskeuriger en wat lastiger te motiveren. En wat op een andere manier blij te maken, zeg maar. Hoe hoger de waarde, hoe hoger het leereffect. Dat kan je vergelijken als een soort jackpot. Als je hond iets heel waardevols geeft, of als je hond, het hoeft niet altijd van jou te komen, dat is soms het lastige. En soms komt een succes, soms komt een beloning uit de omgeving, heb je daar geen controle over, of beperkt. Hoe hoger de waarde voor jouw hond, hoe leuker dat hij het vindt, hoe grager dat hij het wil, hoe meer het zeg maar in zijn straatje past, hoe sterker het leereffect is. Dus hoe sneller het gedrag eigenlijk wat de hond daaraan gekoppeld heeft, zeg maar boven water komt. Hoe meer dat hij ervan geleerd heeft. En je hond leert dus niet alleen van snoepjes als beloning of een aai die jij hem geeft, maar ook van alle andere dingen die hij als positief ervaart. Nou, nogmaals, in de masterclass over beloningen gaan we hier nog veel dieper op in. Nu wil ik nog een paar dingen met jullie bespreken die van belang zijn, die heel belangrijk zijn als je de hond iets nieuws aan wil leren. Naast dus je realiseren wat succes is, hè, dat gewenste gedrag belonen, op deze manier naar kijken, dus heel breed. Ga niet te snel in de dingen die je hond wil leren. En ook dit heeft weer te maken met naar de plaats gaan als voorbeeld neem. Daarvan hebben wij meteen een heel duidelijk beeld voor ogen. En we weten ook in wat voor situaties we het willen gebruiken. Maar ja, als jij naar die plaats wijst. Hè, als je je hond nog niet hebt geleerd. En je zegt plaats. En misschien wijs je naar die plaats. Ja, dan is het natuurlijk eigenlijk, als we er even bij stilstaan, is het absurd. Dat je dan verwacht, ja, nog even terug, hè, je hebt je hond nog niets geleerd. Hè? Zonder dat je hond iets hebt geleerd, zeg je plaats, misschien zijn naam, en je wijst naar de plaats. Ja, met dat als voorgeschiedenis, daarvan uitgaande, is het natuurlijk absurd dat je er dan vanuit gaat, ja, dat hij weet wat je bedoelt. En ja, als ik het zo zeg, denk je, ja, nee, dat kan natuurlijk niet, Sandra. Maar dit is wel wat we onbewust soms toch best wel vaak doen. Hè? Dat we dingen verwachten van de hond die we hem eigenlijk nog niet geleerd hebben. Dus ga niet te snel, maar kleine stapjes. En echt inimini stapjes. Hoe kleiner de stapjes, hoe beter. Hey, ik vergelijk dat ook wel eens met een warm-koud spelletje. Hè, wat je kan doen, dat je iets bedenkt voor iemand in ruimte of buiten. Hè, je bedenkt bijvoorbeeld van, ik wil dat iemand op de stoel gaat staan of onder de tafel gaat zitten. En je zet hem in de ruimte neer. Hij krijgt verder geen aanwijzingen. En alleen met warm-koud aanwijzing ga je hem richting datgene wat jij had bedacht begeleiden. Dat is een mooi voorbeeld. Waarom? Omdat, stel je voor, ik zet iemand midden in een ruimte en ik heb bedacht, ik wil dat hij onder de tafel gaat zitten. En ik zeg pas dat hij warm is. En dan wacht ik mee totdat hij onder de tafel gaat zitten. Nou, dan kunnen jullie ook wel bedenken dat dat heel lang gaat duren. En ik denk dat de kans heel klein is dat we daar succes mee gaan hebben. Misschien, het zou kunnen dat het toevallig gebeurt. Maar goed, wie gaat er toevallig onder een tafel zitten? Dus hoe kleiner de stapjes, op het moment dat je dan de kleinste beweging in de richting van de tafel begint te bevestigen, begint te sturen met warm, ja, dan geef je de persoon aanwijzingen. En zo moet je dat ook bij je hond zien, hè, als een soort warm-koud spelletje, waarbij je met iedere beloning, als het ware, je hond vertelt dat hij een stapje heeft gezet richting het eindresultaat wat jij wilde. En je hond, nogmaals, je hond weet het niet. Je hond heeft geen idee wat jij van hem wil. Omdat een heleboel vaardigheden die we de hond willen leren zijn, nogmaals, op hun plaats gaan. En zeker als er afleiding is. Ja, jouw hond heeft in basis, vanuit hem, als je het alleen maar aan hem overlaat, heeft hij hele andere prioriteiten in eerste instantie. Dan denkt hij, nou, ik vind dat eten interessant ruiken wat op tafel ligt. Dus dat wil ik eens onderzoeken. Of de mensen die binnenkomen, die vind ik interessant en die wil ik gaan begroeten. Jouw hond heeft geen idee dat jij van hem wil dat hij op zijn plaats blijft. Of dat hij ontspannen aan de lijn loopt. Jouw hond ruikt een luchtje onderweg. Hij wil daar naartoe, hij wil dat onderzoeken. Dat luchtje is op 3 meter en je lijn is maar 1,5 meter lang. Het resultaat is dat er spanning op de lijn komt. Jouw hond weet nog niet dat jij graag wil dat hij aan een slappe lijn blijft lopen. Dus je moet hem dat op de een of andere manier tot hem doordringen. En deze masterclass is natuurlijk te kort om al die verschillende oefeningen die je misschien wil aanleren stap voor stap uit te kouwen. Maar het gaat erom dat je het systeem erachter leert begrijpen. Want dan kun je zelf erover na gaan denken, wat moet mijn hond dan leren? Hoe kan ik de stapjes zo klein mogelijk maken? Nou, en ik heb natuurlijk wel een paar voorbeelden om dat concreter te maken voor jullie, zodat je er zo goed mogelijk zelf wel mee aan de slag kan. Als je de stapjes klein maakt, wat je dan kan doen voor de hond, is dat je hem successen kan laten stapelen. Dat je hem keer op keer met kleine beetjes kan laten ervaren van, dit is een stapje in de goede richting. Dat kan ik nog een keer. In eerste instantie is het toevallig. Je kunt dat ook als een soort trechter zien. In het begin doet je hond allerlei verschillende gedragingen. En omdat jij een aantal van die gedragingen die in de juiste richting wijzen, die ga jij eruit pikken en die ga je belonen, wordt die trechter van de verschillende gedragingen, die wordt steeds een beetje smaller. Dus jouw hond gaat steeds beter snappen van, het is in die richting, het is één van die. En hij gaat steeds meer gedrag aanbieden waar hij succes mee heeft gehad. En je gedrag wordt, in die trechter zeg maar steeds kleiner, steeds duidelijker, steeds dichter bij je eindresultaat. En geloof me echt, hoe kleiner je stapjes, hoe sneller je naar een groot resultaat toebouwt. Ook daar heb ik een voorbeeld van een filmpje. Dit is Giggle toen ze pup was. En ik heb haar ook geleerd om als onderdeel voor, als voorbereiding voor bijvoorbeeld de plaatsoefening, om naar een matje te gaan. Nou, ik zei net al, ik ben niet begonnen meteen met van haar te verwachten. Als eindresultaat wil ik dan dat als ik plaats zeg, dat ze snapt, ik moet naar mijn plaats gaan. Daar moet ik gaan zitten of gaan liggen. Nou ja, dat is ook al de vraag, dat je dat voor jezelf eventjes helder moet hebben. Wat houdt voor mij plaats in? Wil ik dat mijn hond met 4 poten op de plaats is? Vind ik dat genoeg? Of wil ik dat hij daar zit? Of wil ik dat hij daar ligt? Of mag hij zelf weten wat hij op die plaats doet? Ik noem het een beetje terloops, maar daarover al, als jij zelf eigenlijk niet weet wat je precies aan de hond wil leren, hoe in vredesnaam moet je hond het dan gaan begrijpen? Nou, voor mij was het criterium, als ik plaats zeg, wil ik dat mijn hond snapt dat hij naar zijn plaats moet gaan, dat hij daar moet gaan liggen. Dat hij daar blijft totdat ik zeg dat hij weer op mag staan. Nou, nogmaals, het begin daarvan, je ziet hier de eerste stapjes. En de eerste stapjes zijn alle interactie belonen. En ik gebruik in het voorbeeldfilmpje een klikker, maar je kunt dat ook met je stem doen. En je geeft de hond informatie met een klikker of met je stem over, hey, wat je op dit moment doet, daar ga je zometeen een beloning voor krijgen. Alle interactie met dat matje, dus er naartoe gaan, erop staan, snuffelen, gaan zitten, liggen, misschien liggen blijven. Alle interactie met dat matje vind ik in eerste instantie goed. En kijk maar even mee hoe ik dat stap voor stap opbouw en welke inimini kleine stapjes ik begin met belonen. Even kijken, ik pak de video er weer bij. Daar gaan we. Ja, nou, een aantal, even voor de duidelijkheid, je ziet hier een aantal oefensessies achter elkaar geplakt. En je ziet, je kunt hier al een beetje, tenminste ik hoop dat jullie het duidelijk kunnen zien, je kunt hier al een beetje zien dat over die trechter waar ik het net over had, in het begin beloon ik ook van alles wat ze met dat matje doet. Ik wacht ook niet te lang. En nogmaals, zij heeft geen idee wat ik heb bedacht dat we gaan oefenen. Dus in het begin beloon ik alles, alles met dat matje. En stap voor stap, als ik begin te zien dat ze doorkrijgt dat het om dat matje gaat, nou ja, kan ik iets langer gaan wachten en ga ik wat meer sturen, zeg maar, in waar ik voor ga belonen. Dus ga ik bepaald gedrag eruit pikken, waardoor ze dat weer meer gaat vertonen. En we, wat ik zei, met dat warm-koud spelletje, zeg maar, steeds dichterbij komen. Nogmaals, ik gebruik hier een klikker, maar ik had net zo goed mijn stem kunnen gebruiken. Dit is puur toeval. Ik doe bijna geen oefeningen met de klikker. Ik doe heel veel met mijn stem. Dat werkt net zo goed als je gewoon bewust je stem gebruikt en goed zo of braaf of super of top of yes zegt op het moment dat je je hond de informatie wil geven. Wat je nu doet is goed. Werkt dat net zo goed voor de meeste honden. En ja, wat jullie misschien wel of misschien niet is opgevallen, ik gebruik in het begin geen commando. Dus ik heb nog geen, je hebt mij nog geen plaats horen zeggen in dit geval. Dat doe ik ook heel bewust. Een commandootje leer je pas aan, eigenlijk, als je hond al weet wat hij moet doen. Dus je gaat eerst de hond duidelijk maken, ja, wat plaats eigenlijk is, door dat matje neer te leggen en door al die verschillende dingetjes te belonen en dan steeds minder. Dan wordt het stap voor stap dus duidelijk voor je hond. Ah, oké. Hey, het levert mij iets op als ik op dat matje ga liggen. En stap voor stap maak je het steeds moeilijker. Als de hond dat weet, en ik weet zeg maar dat dat gedrag, de vaardigheid die ik de hond wil leren, zeg maar voor 80%, 85% ongeveer af is, netjes, dan ga ik het woordje eraan koppelen. Hè, een commandootje. Dat is, voor mij is dat meestal een woordje, maar het kan ook eens ook een handgebaar kunnen zijn wat je gebruikt. Of een bepaalde fluittoon. Of hè, zelfs geur zou je kunnen gebruiken als commando. En waarom is dat? Omdat ja, je hond, hè, ik zei het in het begin al, als jij zonder enige voorgeschiedenis en zonder één training met je hond te hebben gedaan, als jij plaats zegt tegen de hond, dan begrijpt je hond natuurlijk niet wat jij bedoelt. Dus het heeft geen zin om in het begin plaats te zeggen. Net als dat het geen zin heeft om kom hier te zeggen of naast of kijk eens, als die nog niet weet wat die moet doen. Je hond, als je het commandootje al eerder geeft, je hond die leert wel al. Dus als je hond nog aan het zoeken is en je bent hem, stel je voor, je begint plaats te zeggen vanaf het eerste moment dat je met dat matje gaat oefenen. Nou, dan zou het kunnen. Giggle heeft helemaal in het begin, ik weet niet of het in dit filmpje ook te zien was, maar helemaal in het begin ging Giggle wel eens bijten in het matje. En dan dacht ze, nou, dat is leuk om mee te spelen. En dan liep ze naar dat matje en dan ging ze er helemaal niet op zitten of het liggen, maar dan ging ze erin bijten. Nou, stel je voor dat ik vanaf het begin af aan plaats was gaan zeggen, dan had ik plaats gezegd en zij had dat dan gehoord, maar ze had nog niet geweten wat ze moest doen. Dan had ze dat woordje misschien wel gekoppeld aan het bijten in het matje. En dan nou ja, was dat hetgene wat ze had geleerd en wat ze misschien wel steeds was gaan herhalen. Dus het commando leer je pas aan het einde eigenlijk van de oefening. Ja, als die dus, ja, als je hond al weet wat die moet doen. En dan nog één, ook dat zag je in het, kon je in het filmpje terugzien. Als je wil dat je hond in allerlei situaties luistert, als je een bepaalde vaardigheid, een bepaalde oefening in verschillende situaties wilt kunnen toepassen en gebruiken, dan is het belangrijk dat je ook in verschillende situaties luistert. Hè? Als je wil dat je hond altijd overal op zijn plaats gaat, ik begin natuurlijk in een makkelijke omgeving te oefenen. Je kon ook zien in het filmpje voor de oplettende kijkers dat ik begon in de hal, in een gang bij ons. Daar is heel weinig afleiding. Dat is hè, om het de hond zo makkelijk mogelijk te maken. En om de kans zo groot mogelijk te maken dat ze iets met dat matje gaat doen. Wat ik daar dan neerleg. Naarmate ze beter doorkreeg van hey, het heeft iets met dat matje te maken, verplaats ik stap voor stap mijn oefening naar andere omgevingen. Als ik mijn hond ook in een restaurant bijvoorbeeld zo'n matje wil kunnen gebruiken, ja, dan moet ik het ook stap voor stap in steeds moeilijkere omgevingen gaan oefenen. He, honden leren heel erg in een bepaalde context. Dat betekent, als jij altijd op de hondenschool oefent met je hond, dan kan die het straks heel goed op de hondenschool. Ik ken heel veel honden, die kunnen heel netjes volgen en op hun baasje letten op de hondenschool. Maar zodra het baasje van het veld afstapt door het hekje heen en hij loopt naar de auto toe, of zelfs he, vanuit de auto naar het oefenveld, trekken aan de lijn, niet kunnen volgen, geen aandacht voor de baas hebben. He? En een rondje door de wijk is dan, kan ook heel lastig voor ze zijn. Nou, dat heeft niks mee te maken dat je het helemaal dat de hond het niet begrijpt. Nou ja, eigenlijk ook wel. Hè? Hij begrijpt het dus heel goed op de hondenschool. Dat is de context waarin hij het geleerd heeft. En dat is dan in het begin ook soort van de voorwaarde, kan dat zijn, voor jouw hond om dat gedrag te gaan vertonen. En je hond heeft dat opgeslagen als onderdeel van het plaatje, als het ware. En als jij altijd een rode trui aan hebt, bijvoorbeeld, als je met je hond gaat oefenen, dan kan je hond het in eerste instantie, denkt hij dat die rode trui bij de oefening hoort. En als je dan dezelfde oefening vanaf nul af aan, hè, ook weer kleine stapjes opbouwen, succesje op succesje stapelen, met een blauwe trui doet, en je doet het op de hondenschool, maar ook op de parkeerplaats, en ook een keer thuis en in de tuin, en op allerlei verschillende plekken, Dan gaat je hond langzaam, een soort zoekt de verschillen, zeg maar, gaat hij doen, of zoekt de overeenkomsten eigenlijk. En dan leert hij, oh, wacht eventjes. Het gaat niet om die blauwe trui, het gaat niet om die rode trui, het gaat niet om de context waarin we zijn. Dit hier gaat het over. En dan leert hij echt wat hij moet doen. Nou ja, ik zei net al, hè, we waren begonnen met, ja, we gaan ons vooral focussen op dingen aanleren. Hè, gaan niet dingen afleren. Dat heeft tijd nodig. We hebben het al gehad over, ja, we kunnen niet alles tegelijk, we kunnen niet alles in één keer. We hebben tijd nodig om die vaardigheid te ontwikkelen. Langzaam maar zeker verschuift die verhouding, kunnen we meer terugvallen op die training en hebben we minder dat management nodig. Hè? Het is belangrijk dat je eerst de tijd neemt dus om iets aan te leren voordat je het gaat gebruiken. Nou, wat kun je dan in de tussentijd doen? Hè? Wat is dat management dan? Nou, belangrijk is om fouten in de tussentijd te voorkomen. Fouten tussen aanhalingstekens natuurlijk. Hè? Het gedrag wat wij als ongewenst ervaren. En je hond niet te laten herhalen wat fout ging. Nou, dat zal ik nog even uitleggen. Hè? Het voorkomen van ongewenst gedrag. Want ook dat is een beetje hè, zoiets wat je heel veel hoort. Hè? Ja, je moet gewenst gedrag belonen. En je moet ongewenst gedrag negeren of voorkomen, wordt er dan gezegd. Nou ja, net als bij gewenst gedrag belonen. Dat als ik dat voorbij hoor komen, dan denk ik, ja, oké. Okay. En wat weet je dan nu als baasje van je hond? Hoe moet je dat dan nu gaan toepassen? Nou, ook wil ik even wat extra aandacht besteden aan dat voorkomen van ongewenst gedrag. Wat houdt dat dan in? En waarom is dat zo belangrijk? Dat is belangrijk omdat jouw hond de hele dag leert. Jouw hond leert iedere seconde. Jouw hond leert als je met hem bent aan het oefenen, maar ook als je even niet oplet in allerlei dagelijkse situaties. Als je met hem een oefeningetje bent aan het doen en je bent dat uurtje op de hondenschool bezig, dan realiseer je dat wel. Dan ben je bewust met je hond aan het oefenen. Maar ja, ik zei het net al, ook, hè, we hadden het er al over dat beloningen veel breder zijn dan alleen maar de koekjes en de aai en dingen die bij jou vandaan komen. Beloningen zitten ook in allerlei dagelijkse dingen verstopt. Die krijgt je hond soms hè, bewust, misschien ben je er onbewust mee bezig. Het gedrag van je hond, ik zie dat ook wel eens als een soort spiraal die zich een bepaalde kant op ontwikkeld. En ook dus, hè, ik zei net al, ja, je hebt de zeg maar management situaties en je hebt de train situaties. In de trainingsmomenten, ja, dan ben je bewust bezig om je hond die nieuwe vaardigheid aan te leren. Maar ook op de andere momenten van de dag leert jouw hond verder. En om nou te voorkomen dat je op die trainingsmomenten, hè, met die vaardigheid die je de hond wil aanleren, dat je steeds, hè, ik zei al, het moet langzaam zeg maar boven water komen. Je moet succesjes op succesjes stapelen. En steeds meer ga je dan het resultaat uiteindelijk ervan zien. Om nou te voorkomen dat je steeds 3 passen vooruit doet en weer 1 of 2 terug, of misschien zelfs 4 terug, ja, is het hè, belangrijk dat je eigenlijk je oefening zo zuiver mogelijk houdt. En dus is het belangrijk dat je in de tussentijd vooral, ook als je bent aan het oefenen trouwens, maar ook vooral dus voor al die tussendoor momenten waarop jouw hond wel leert, maar jij dan misschien iets minder bewust mee bezig bent, dat je voorkomt dat je hond fouten maakt. Ook hier weer tussen aanhalingstekens natuurlijk, de hond doet helemaal niks fout, maar het gedrag wat wij als ongewenst ervaren. Nou, wat betekent dat concreet? Vraag niets waarvan je niet bijna zeker bent dat de hond het ook kan en zal doen. En ik neem vaak het hier komen hier als voorbeeld. Als jij nog aan het oefenen bent met het hier komen, en jouw hond speelt met een andere hond, en dat vindt hij het allerleukste van de hele wereld, en misschien heb je ook nog eens de pech dat hij net in die puberfase zit met dikke trossen bananen in zijn oren. En hij speelt met zijn allerliefste vriendinnetje, zeg maar. Dan kun je dan wel roepen, maar als je dan misschien wil je dan dat hij bij je komt. Laat ik daar beginnen. Ja, wat heb je dan voor mogelijkheden? Ja, misschien is je eerste neiging wat je wil doen, is dan kom hier roepen. Want ja, dat wil je dat hij doet. Maar je bent hem dat nog aan het leren. Dus als jij op dat moment eigenlijk heel even stilstaat en je even afvraagt, oké, mijn hond is nu heel erg leuk met zijn beste vriendinnetje aan het spelen. Hij zit in de puberfase, trossen bananen in zijn oren. Als ik nu kom hier roep, hoe groot is de kans dat hij nu naar me toe komt? Nou, niet heel groot. Roep hem dan niet. Hij komt toch niet? Dat heb je net zelf al bedacht. Roepen op dat moment leert hem ook iets. Je hond leert altijd. Als jij op dat moment hem roept, leert hij om niet te komen. Dus dan, vandaar dat ik net zei, dan doe je dus in de oefensituaties, op die trainmomenten, doe je 3 stappen vooruit. Dan heb je succesjes, kun je hem belonen als hij bij je komt. En op die tussendoormomenten, dan roep je hem een keer en dan komt hij niet, doe je weer een stapje terug. Dus eerst aanleren, dan pas gebruiken. En een andere, voorkomen van ongewenst gedrag en dus dat je hond fouten tussen aanhalingstekens maakt, is dat je kijkt, oké, wat kun jij eraan doen, praktisch, situatie- en omgevingsmanagement noem ik dat ook wel, wat kun jij er praktisch, is dat vaak aan doen, om ervoor te zorgen dat jouw hond niet geen succes heeft met de verkeerde dingen. Dat je niet per ongeluk juist het ongewenste gedrag beloond wordt. En je dus ook weer in de trainsituatie, stel je voor, je hond springt op tegen mensen. En daar ben je heel hard mee aan het oefenen. Maar als je dan met hem gaat wandelen en je weet dat het een gebied is waar veel andere mensen lopen en het is een losloopgebied en je denkt, ik gun het mijn hond toch zo om lekker even los te lopen. Maar je weet ook, als je hond los laat lopen, dat de kans aanwezig is, of misschien acht je de kans wel groot, dat hij dan naar een persoon toe loopt en tegen die mensen opspringt. Nou, probeer er dus op dit soort momenten, als je je hond, is het dus verstandig om als managementoplossing, dus het voorkomen van ongewenst gedrag, het voorkomen van succes met ongewenst gedrag, je hond op dat soort momenten aan te lijnen. Dat zo'nzelfde voorbeeld is, ook weer als managementoplossing, als tijdelijk het voorkomen van ongewenst gedrag, het steeds terugvallen, weer die stappen achteruit doen, om andere honden tijdelijk te vermijden, afstand te houden als je hond uitvalt naar andere honden. Nogmaals, dit is niet de alleen oplossing, dit is niet uiteindelijk, hiernaast ga je je hond nieuwe vaardigheden aanleren en ga je, zoals we net hebben gezegd, ga je gewenst gedrag belonen, ga je kijken, oké, wat kan dan het alternatief zijn, wat kan ik mijn hond aanleren, wat voor beloning kan ik daaraan koppelen, wat voor succes in de ogen van mijn hond, welke inimini stapjes moet ik daarvoor zetten, in welke situaties moet ik met hem oefenen. En daarnaast dus pas je dit toe en dan gaan ze elkaar aanvullen. En als laatste nog, niet herhalen wat fout ging. Er staat, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Als je een oefening met je hond bent aan het doen, en om de een of andere reden, maakt niet uit waarom, maar je ziet dat het niet lukt, stel je voor je bent je hond aan het leren om, we hadden het net al een paar keer over, naar zijn plaats te gaan en op zijn plaats te blijven. Nou, je bent je hond aan het leren om op zijn plaats te blijven, terwijl, gewoon langere tijd. Nou, je gaat met je hond oefenen, hij gaat naar zijn plaats en na 5 seconden staat hij op. En jij had nog niet gezegd dat hij op mocht staan. Wat we best wel veel dan doen, is dat we nog een keer hetzelfde gaan oefenen. Dus we denken, oké, het is niet gelukt, ik moet het nog een keer oefenen. Nee, je moet het niet nog een keer oefenen. Natuurlijk, je moet wel dat onderdeel oefenen. Maar als je het op dezelfde manier gaat oefenen, als je hem weer naar zijn plaats stuurt en nog een keer zo lang op zijn plaats laat, dan weet je bijna zeker, je hebt al gezien wat de uitkomst was. Je hond kon het niet, het was te moeilijk voor hem. Om wat voor reden dan ook. Dus verander iets, doe niet herhalen wat net niet lukte, wat fout ging. Sta even stil bij, oké, wat was er gebeurd? Moet ik een stapje terug doen? Moet ik mijn oefening minder moeilijk maken? Moet ik misschien mijn hond de tijd geven om tot rust te komen? Moet ik een andere beloning gebruiken? Moet ik een ander tijdstip gebruiken? Moet ik minder afleiding gebruiken? Ja? Maar zorg dus ervoor dat de kans op succes groter wordt. Ja? Dat je het je hond makkelijker maakt om dat gedrag wat je wel wilde te gaan oefenen. En dit, eventjes samengevat in twee regels, zeg maar. De slimmer opvoeden en trainen regels noem ik dat ook wel. Je steeds dus niet alleen op die trainingsmomenten, maar vooral ook, of minstens zo belangrijk, ook op die tussendoormomenten, je steeds bewust zijn van, hey, wat heeft mijn hond voor mogelijkheden? Wat heeft hij voor kansen? Welk gedrag kan die oefenen? Waar kan die succes mee hebben? Waar kan die beloond voor worden? En gedrag dat je dan wel wil, dat jij als gewenst ervaart, maakt dat mogelijk en maakt dat zo makkelijk mogelijk. Hè? Dus dan hebben we het over de kleine stapjes. Goed nadenken over wat je de hond aan wil leren. Hè? Een omgeving kiezen waarin het zo makkelijk mogelijk is. Zoals je net bij mij zag op dat filmpje. Ik begin zo'n oefening in de gang, waar er weinig afleiding is. Dat doe ik heel bewust. Ja. Wat kan ik daar nog meer voor doen? Nou, ik maak het mijn hond zo makkelijk mogelijk door het matje neer te leggen met een soort tadaa op het moment dat ze het ziet dat ik het neerleg. Dat zorgt ervoor dat de kans zo groot mogelijk is dat zij interesse toont in dat matje. En dan kan ik er daarvoor gaan belonen. En dan wordt het makkelijker voor om in die richting te gaan. Dus de kans op succes, op gedrag dat je wel wil, niet alleen mogelijk maken, maar ook zo makkelijk mogelijk maken. Kleine stapjes, nadenken over wat je wil oefenen en hoe dan dus je oefening eruit gaat zien. In verschillende situaties oefenen hoort daar ook bij. En dus op andere momenten, op die management, al die management momenten, gedrag dat je liever niet wil, onmogelijk of zo moeilijk mogelijk maken. Hè? Anticipeer op situaties, kijk vooruit. Begrens je hond soms als dat nodig is. Ga op zoek naar creatieve oplossingen. Geef hem wat anders te doen. Hè? Pas omgeving en situaties aan, zodat je hond beter wordt in de dingen waarvan jij wil dat hij ze oefent. Even kijken. Ik heb als afsluiting nog een leuk filmpje voor jullie, wat laat zien dat je met het juiste plan en door die kleine stapjes te nemen een hond een heleboel kunt leren. En dat geldt niet alleen, echt niet alleen voor deze hond in dit filmpje. Ik zei net al, de meeste dingen die ik mijn hond aanleer zijn gewoon praktisch. Nou, de dingen die deze hond doet zijn ook vooral trucjes. En het is ook heel, sommige dingen zijn ook heel praktisch. Maar vooral ook leuk om je hond te leren. Dat is natuurlijk ook prima. Maar het mooie van dit filmpje vind ik wel om te zien dat deze hond gewoon heel goed weet. Hij heeft heel veel verschillende vaardigheden geleerd. En hij weet ook heel goed wat er van hem verwacht wordt. Dat je kan aan het filmpje zien dat er volgens een plan is gewerkt. Daarmee bedoel ik niet dat je je hond zoveel verschillende kunstjes moet aanleren. Meer dat het voor die paar dingen die maar soms voor onze honden, waarvan wij het zo fijn vinden dat ze het goed aanleren, dat het daarvoor ook voor jezelf, maar ook voor je hond zo fijn is, als die gewoon echt goed weet wat hij moet doen. Nou, kijk nog maar even mee. A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work. My life is grounded in a firm routine of coffee, sleep, and work. I am not boring, I just stick to what I know. Sitting there at work and I realized I forgot to wake up. I can't be productive when I'm dreaming about a sheep. I go upstairs and get myself another cup of coffee. I get downstairs and then I spill it on the floor. Well, my life is grounded in a firm routine of coffee, sleep, and work. I am not boring, I just stick to what I know. Yes. Hey, ik wens jullie heel veel plezier met trainen met je hond en hem nieuwe dingen aanleren.